Goedemorgen gemeente. Op deze weeszondag heet ik u namens de kerkelijk hartelijk welkom in deze dienst, waarin DS Jongeren uit Veenendaal voor zal gaan. Op deze dienst willen we ons voorbereiden door te zingen van Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer, de lege schade God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En ook vers 2, zelfs vindt de mus een huis alweer. Ik noemde u het eerste en tweede vers van Psalm 34. De kerkraad wens u, jou hier in de kerk en luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus, de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we gaan nu samen zingen uit Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Dus het eerste vers uit Psalm 45. Gemeente, we gaan luisteren naar de wet des Heren en de hoofdsom daarvan. En zingen daarna uit Psalm 119, vers 83. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Dus vers 83 van Psalm 119. Gemeente, God sprak al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit het diensthuis uit Egypte uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van diegenen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren het huis van uw naaste, ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets gemeente dat van onze naaste is. Ge zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Want dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, eraan gelijk, is, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En zo gemeente, is de liefde de vervulling van Gods wet. Amen. We gaan samen bidden. onze Vader die in de hemelen zijt. We willen eerst u danken dat u ons vanmorgen hebt doen wakker worden en opstaan en dat wij mogen leven. Dit aardse leven. Maar dit is u te weinig. U hebt ons niet geschapen om ons alleen dit aardse leven te geven. En bovendien is dat een verzondigd leven geworden. U wilt ons herstellen in de volmaakte verhouding tussen u en ons zoals het was in het paradijs. En daarom wilt u ons het nieuwe leven geven, het waarachtige leven. Opdat u straks in uw koninkrijk kunt zijn, alles in ons allen. En daarom hebt u ook uw boodschap aan ons bekendgemaakt in de Bijbel. En het is de taak van de Heilige Geest om die tijding steeds weer aan ons bekend te maken. Om ons er zo vertrouwd mee te maken dat we erdoor veranderd worden en vernieuwd. En dat wij steeds meer heimwee krijgen om straks bij u te mogen zijn in het Vaderhuis met de vele woningen. Om eeuwig bij u te zijn. En om u dan te kunnen dienen op een volkomen wijze. Verlost van alle zondemacht en demonische macht en Satan. En alle machten die in deze oude wereld nog heersen en ons zo sterk kunnen beïnvloeden. En daarom vragen we u om de leiding van uw geest. Hij gaat nieuwe en oude schatten ook vanmorgen en vanavond weer aan ons bekendmaken. Hij gaat uw woord voor ons openen. Maar het is ook zo nodig dat hij ons hart voor uw woord opent, o Vader. Want wij zijn zo even uit onze huizen gekomen. We zijn gekomen uit deze wereld en we dragen van alles met ons mee. Aan zorgen, aan pijn, aan verdriet. Aan heel veel ellende en levenslasten en levensmoeite. We nemen het allemaal mee hier de kerk binnen voor uw aangezicht. Maar we mogen het hier ook achterlaten. We mogen het hier achterlaten. U wilt er uw goedheid, liefde, barmhartigheid voor in de plaats stellen. En ons laten weten dat hoe bekommerd wij ook zijn, u ons nooit zult begeven en verlaten. Wees ook met het gemeentelid dat zo even uitgedragen werd uit ons midden. Wilt u het nog alles goed maken? Wij vragen het u, wij danken het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, ik ga met u lezen uit het Johannesevangelie en daarvan hoofdstuk 14. De eerste drie versen en daarna de versen 15 tot en met 20. Dus Johannes 14... de versen 1 tot en met 3 en 15 tot en met 20. Johannes schrijft daar en hij voert de Heer Jezus sprekende in. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God? Geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, dan kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Nu vanaf vers 15. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid. Die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en ze kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien. Want ik leef en u zult leven. En op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Maar we gaan eerst zingen, gemeente, uit Psalm 72. En daarvan het eerste vers. Geef Heer de koning uw rechten. En het tweede. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. En het zesde. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. 1, 2 en 6 uit Psalm 72. Gemeente, op deze zogenaamde weeszondag willen we samen luisteren wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft in dat overbekende vers 18 uit Johannes 14. Waar Jezus zegt, ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. En daarbij wil ik ook nog het derde vers uit dit Johannes 14 lezen. Waar staat, en wanneer ik kom, dan zal ik u tot mij nemen, opdat u ook zijn zult waar ik ben. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik denk dat sommigen van ons ook de naam wel kennen en ook de mens wel kennen, uit de geschriften misschien wel, Socrates. Een Griekse wijsgeer, een van de grootste denkers die er ooit geweest is, zelfs in heel de wereld. Hij leefde zo in de 5e eeuw voor Christus en is in het jaar 399... voor Christus overleden. En dat op een hele bijzondere wijze, want hij was door de overheid veroordeeld tot de doodstraf. En hij moest deze doodstraf ondergaan op de wijze van het drinken van de gifbeker. Zijn leerlingen had hij de dag tevoren uitgenodigd. En onder die leerlingen bevond zich ook, die naam kent u ook wel, Plato. En Plato heeft later in een boek een beschrijving gegeven van die laatste samenkomst van Socrates met zijn vrienden en leerlingen. En het einde van dat stukje dat Plato erover schrijft, eindigt dan al dus. Hij is voor ons als een vader geweest en hij heeft ons als wezen moeten achterlaten. Nou, als je zulke woorden leest en hoort, dan denk je natuurlijk direct ook aan een andere dag, een andere avond, de donderdagavond voor de Goede Vrijdag. Wanneer de Heer Jezus afscheid gaat nemen van zijn 11 leerlingen, want Judas die was al vertrokken. Zegt de Heer Jezus in dat hele lange gesprek dat hij voert met die 11. Ik zal u niet als wezen achterlaten. En dan merk je tegelijk het grote verschil. Ook hij stond voor de dood. Hij stond voor de kruisdood de volgende dag. Maar wat een verschil dan, wat Plato schrijft over Socrates, of wat Johannes mag schrijven over de Heer Jezus. Heerlijke belofte, ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom weer naar jullie terug, ik leef jullie zullen leven, ik blijf in jullie en jullie blijven in mij. En met deze woorden onder andere neemt hij dan afscheid van de 11. En dat valt deze 11 discipelen ontzaglijk zwaar. Ze zijn eigenlijk boordevol onrust. Helemaal in verwarring. In onzekerheid. En dat is geen wonder, ook gemeente. 3 jaar zijn ze met de Heer Jezus opgetrokken. Dag in dag uit bij elkaar. Altijd samen eten. Altijd met elkaar praten. Overal met elkaar heen trekken. Niet anders horen elke dag dan de woorden van de Heer Jezus naar de scharen en naar henzelf toe. Altijd maar zijn tekenen zien. Nou, dan is er toch een band, een liefdeband ontstaan, die toch onverbreekbaar is. En nu gaat hij weg. En hoe moet het dan gaan? Hoe moet het dan verder? zonder de Heer Jezus? Wie wordt dan hun leider? Eén uit hun midden? In ieder geval, ze hebben daar grote zorg over. Zullen ze bij elkaar blijven? Zal de groep uiteenvallen? Nou, Pasen blijkt die mogelijkheid wel. Want dan zegt Petrus alweer als een van de eerste, ik ga maar weer vissen. Hij is er toch niet meer. Ja, soms verschijnt hij, maar niet meer direct elke dag bij ons. Dus allerlei gevaren bestaan voor de groep van 11 als Jezus niet meer elke dag bij hen is. Hoe moet het dan verder? De Heer Jezus die peilt hun gemoedsstemming. Hij kent ze van binnen en van buiten. En hij gaat ze bemoedigen door te zeggen, Hosaan, en dan die prachtige aanspraak in het vorige hoofdstuk, Johannes 13, 33, kinderkens. En die aanspraak kinderkens, hè, zegt toch zo ontzaglijk veel. Het is een verkleinwoord. Maar dat verkleinwoord maakt de liefdeband tussen de Heer Jezus en deze 11 al maar groter en groter. Hij zegt, kinderkens, ik ga jullie verlaten, maar ik laat jullie niet als wezen achter. Een weeskind, ik ben het nooit geweest. Een weeskind heeft geen vader en geen moeder meer. Ik weet dus niet wat het is om weeskind te zijn. Dat kan ik u ook niet zeggen. Ik kan alleen maar zeggen wat ik ervan weet en wat ik wel eens van weeskinderen, als ze later volwassen geworden zijn, gehoord heb. En dan hebben zulke weeskinderen die later volwassenen waren tegen mij gezegd, het is één grote verschrikking als je geen vader meer en geen moeder meer hebt. Als je bij familie opgenomen wordt, dan is het nog heel goed. Maar heel vaak moet je naar vreemden toe die je helemaal niet goed kennen. Of je komt in een instelling terecht. De goede niet te nagesproken. Maar we weten van heel veel misbruik en mishandeling van kinderen in instellingen en bij vreemden. Die volwassenen hebben mij altijd gezegd, we hebben altijd zo'n heimwee gehad. Zo'n heimwee naar vader en moeder. Maar we hadden ze niet meer. En nou zegt de Heer Jezus, nee, ik laat jullie niet als weeskinderen achter, echt niet. Ik zal ervoor zorgen dat jullie een andere trooster krijgen. Nou is dat woordje trooster heus wel de vertaling van het Griekse woord dat hier staat. U kent dat Griekse woord allemaal, want het is rondom Pinksteren altijd gebruikelijk om dat vanuit de Bijbel ook te lezen. Dat is dat bekende woord parakleet. Maar parakleet is niet in de eerste plaats trooster. Parakleet is heel eenvoudig iemand die te hulp geroepen wordt. Stel je voor, u bent met iets bezig, maar je krijgt dat alleen niet voor elkaar. Je zegt tot de buurman of tot de buurvrouw, wil me eens even komen helpen. Nou, als die buurman en buurvrouw dan komt helpen, dan zijn zij de helpers, dan zijn zij de hulpverleners. En nou zegt de Heer Jezus hier, ik ga voor een andere hulpverlening voor jullie zorgen. Als die zegt voor een andere hulpverlener, dan is die het zelf ook. Dan is die het zelf ook. Hij is de grote hulpverlener van onze hemelse Vader voor al de kinderen Gods, ook vandaag in deze wereld, niet alleen voor die 11. Maar hij gaat weg. Er is een dubbele beweging gaande. De Heer Jezus naar boven, verticaal, en de Geest die komt dan verticaal naar beneden om bij deze discipelen, bij de kerk des Heren, bij u en bij mijn gemeente heel persoonlijk te zijn. De Heilige Geest als hulpverlener beneden en de Heer Jezus als hulpverlener boven. Dat mogen we elke dag tot onszelf zeggen. Ik heb 2 hulpverleners. de Heere Jezus boven en de Heilige Geest beneden. De Heere Jezus noemt deze hulpverlener de Geest der waarheid. In dat afscheidsgesprek noemt hij de Geest 3 keer zo. Wat bedoelt hij daarmee met die Geest der waarheid? Bij het woordje waarheid in de Bijbel moeten we niet vaak aan een begrip, aan een term, aan een woord denken, maar aan een persoon. Onze hemelse Vader is de waarheid in persoon. En in hetzelfde hoofdstuk 14 van Johannes zegt de Heer Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is dus de waarheid. Dus de waarheid is in de eerste plaats een persoon. Geest van de waarheid is geest van God. En dan heeft dat woordje waarheid ook bedoeld, niet alleen de persoon van onze hemelse Vader, maar ook zijn wezen, ook zijn werk, ook zijn wereld waarin hij leeft. Dat is allemaal opgenomen in dat geest der waarheid. En zegt de Heer Jezus, kijk, die Heilige Geest, hè, die gaat nooit meer bij jullie weg. Die zal in eeuwigheid bij je zijn. Daar kom je nooit meer vanaf. Zeg dat eens tegen u zelf, laat ik het eens tegen mij zelf zeggen, gemeente. Dat de Heilige Geest, nooit meer bij ons weggaat. Dat hij altijd bij ons is, hoe ons leven ook is, vreugdevol of vol verdriet, wat ook, is altijd bij ons. Maar dat gaat de Heer Jezus nog niet ver genoeg. Hij zegt, die Heilige Geest is zo'n bijzondere hulpverlener, die is niet alleen altijd bij u, die is ook altijd in u. Maar hoe kan dat nou, gemeente, de Heilige Geest in mij, waar is die dan in mij? Ja, de Geest is onzichtbaar. Jezus was zichtbaar, kon je de hand geven. Maar de Heilige Geest kan ik geen hand geven. Hij is onzichtbaar, maar hij is in mij. Hij woont in mij. Hij werkt in mij. Hij werkt in u en hij woont in u. Ja, hoe kan ik dat dan merken? Nou, moet ik even Paulus te hulp roepen. Paulus zegt, weet je hoe dat merkt? Dat de Heilige Geest in je is. Paulus zegt in Romeinen 8, dan moet je eens opletten wat de Heilige Geest je laat zeggen. Hoe die God laat noemen door je. En dan staat daar in Romeinen 8, dat we in de Heilige Geest roepen, Abba, lieve Vader. Dat is het kenmerk dat de Heilige Geest in ons woont, gemeente. Hij draait ons er altijd toe om onze hemelse Vader aldus te noemen, Abba, lieve Vader. En hij is ook hier aan te erkennen in ons dat hij ons altijd uitdrijft naar de Heer Jezus. Hij verheerlijkt de Heer Jezus in ons leven. Zo'n hulpverlener is de Geest van God, de Geest der waarheid, bij ons en ook in ons. Ja, want wij kunnen niet zonder de Heilige Geest, gemeente, konden die 11 ook niet. Want wat gaat hij met die 11 en met ons ook doen? Hij gaat ons gebruiken in het getuigenis aangaande onze Heer Jezus Christus. Heel mooi staat er ook in een van die hoofdstukken 14 tot 16, want daar is dat afscheidsgesprek in weergegeven. En dan zegt hij dat de Heilige Geest de discipelen en ook ons indachtig, letterlijk inhartig gaat maken wat de Heer Jezus allemaal heeft gedaan en geleerd. Ja, want deze 11, die moeten straks de wereld in. Die moeten van de Heer Jezus gaan getuigen. En dan mogen ze niet vergeten wat ze in die 3 jaar van de Heer Jezus gehoord en geleerd en gezien hebben. Dus de Heilige Geest begint even met het verleden van, ik ga jullie bij de les houden. Ik ga jullie bij de Heer Jezus houden. Bij wat hij jullie allemaal gezegd heeft. En dan kunnen jullie straks van hem spreken in de wereld. Maar het blijft niet alleen met wat de Heer Jezus in die 3 jaar tot hen allemaal heeft gezegd. En wat ze allemaal hebben gezien en gehoord. De Heilige Geest die gaat, zegt Johannes, die gaat ook van de Heer Jezus spreken wat de Geest nu van de Heer Jezus hoort. Hij zal het uit het mijne nemen, zegt de Heer Jezus, en hij zal het u verkondigen. Het is opvallend, gemeente, dat de Heilige Geest nooit van zichzelf zal spreken. De Heilige Geest is altijd de Geest op de achtergrond. Altijd die hemelse Vader bij ons naar voren brengen. Altijd die Heer Jezus in onze aandacht stellen. Nooit komt hij met zichzelf. We noemen dat in de theologie de tandemrelatie. U weet wat een tandem is. Er zitten 2 mensen op. 1 voorop, die moet sturen. Maar allebei moeten ze trappen, wil de tandem vooruitkomen. En zo is het nu ook. Het is schitterend mooi, zoals Johannes dat vertolkt hier in dit hoofdstuk, met de Heilige Geest. De Vader gaat voorop en dan gaat de Geest van de Vader uit. De Heer Jezus gaat voorop en het is de Heilige Geest die Jezus alle aandacht en plaats geeft in ons aller leven. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. En daar hebben we het hele Nieuwe Testament vol van. Daar hebben we de hele Bijbel vol van. Van dat de Heilige Geest altijd spreekt wat hij de Heer Jezus hoort spreken. Want ja, de Heilige Geest is niet alleen op aarde in ons, zijn gelovige Gods kinderen. De Heilige Geest is, dat is voor ons totaal niet te begrijpen rationeel, de Heilige Geest is ook altijd in dat driemanschap van Vader, Zoon en Heilige Geest. Dan moet u het maar niet willen onderzoeken en uitvorsen, dat kan ik ook niet. Accepteren, heerlijk accepteren, fijn vinden dat het in de Bijbel staat. Daar is de Hemelse Vader, daar is de Heer Jezus Christus de Zoon en daar is de Heilige Geest. En wat de Heilige Geest nou hoort in dat driemansgesprek tussen Vader, Zoon en Geest, dat komt de Geest nou via het Nieuwe Testament ook aan ons bekend maken. Maar de Geest die doet nog meer, gemeente, als hulpverlener voor ons allemaal. De Heilige Geest, zegt Jezus, die zal jullie ook naar de toekomst brengen. Hij gaat jullie begeleiden naar de volle waarheid. Ja, wat zijn dat toch voor begrippen? De volle waarheid. Zo even heb ik u gezegd dat in de eerste plaats de waarheid God zelf is. Jezus zelf is als persoon. En ik heb er ook bij gezegd, dan gaat het om het hele wezen van Vader, Zoon en Geest. En dat hele wezen, hoe zij in hun hart zijn, is een en al goddelijke liefde. Maar onze hemelse Vader en de Jezus, die zijn in het hemelrijk. Die zijn in het hemelrijk. En dat is een werkelijkheid. Een andere werkelijkheid dan waarin wij nu nog zitten en leven vandaag. Een andere werkelijkheid. Het is de volle werkelijkheid. En de volle werkelijkheid wil zeggen dat onze hemelse Vader altijd weer zal zijn met al zijn verloste kinderen en mensen. Straks in het vaderhuis met de vele woningen. En dat vaderhuis is niets anders dan de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel, waar, zoals Paulus 2 Korinthe 5 zegt, Vader zal zijn, alles in ons allen. Aan waar wij allen, alles zullen zijn, in en met onze hemelse Vader. Daar moet de Heilige Geest als hulpverlener ons heen leiden naar de Vader, onze Vader en naar zijn Vaderhuis. Daar is hij ook door de Vader toe gezonden. Want onze hemelse Vader wist ook heel goed dat als hij zijn zoon zou terugnemen met hemelvaart, dat zijn kinderen, die 11, en in die 11 wij allemaal, dat wij niet op onszelf kunnen bestaan in deze bedreigende wereld van Satan. Dat kan niet. Dus heeft onze hemelse Vader gezegd, ik ga die geest sturen. Paulus noemt die Heilige Geest enkele malen onderpand. Een vooruitbetaling. Een voorschot. De Heilige Geest is ons gegeven als een voorschot op die volle waarheid. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het koninkrijk van God. Daar moet die Heilige Geest ons brengen. En hij moet nu alles hulp verlenen van onze hemelse Vader voor ons. Hij moet nu al ons bekendmaken wat de Heer Jezus al aan het doen is. Met de voorbereiding van die nieuwe aarde onder die nieuwe hemel. Dat lezen we in die eerste 3 versen van Johannes 14. En dan zegt de Heer Jezus, in het huis van mijn Vader, in dat koninkrijk dat aanstaande is, die hele nieuwe wereld van onze hemelse Vader, daar zijn veel woningen. Veel woningen. In het Grieks staat eigenlijk, daar is een zee van ruimte. Dat zal wel moeten ook, gemeente. Want in de Openbaring staat dat de bevolking van die nieuwe aarde zal bestaan uit de ontelbare scharen van de kinderen Gods uit Israël en uit de volken. Dus het woordje vele, dat wil heel duidelijk maken dat er heel veel plaats is. U hoeft heel niet bang te zijn dat er voor u en voor mij geen plaats zou zijn op de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel. Er is ruim plaats. En daar is de Heer Jezus nu al mee bezig. Om onze plaats, zegt hij, daarvoor te bereiden. Daarom maakt hij die voorbereidingsreis met hemelvaart naar zijn Vader toe. Je zou kunnen zeggen, als ik het heel eenvoudig even mag zeggen, hij is in de hemel al bezig met dat nieuwe koninkrijk, met die nieuwe wereld. En ook heel persoonlijk, ook als hemelse hulpverlener, voor u en voor mij daar onze plaats klaar te maken. En als hij daarmee klaar is, dan komt hij terug. Dat staat in vers 18 ook. Dan kom ik terug, zegt hij. En wat komt hij dan doen als hij terugkomt? Dan kom ik u halen. Dan ga ik u thuis brengen. Dan ga ik u thuis brengen met mijn Vader en bij jullie Vader. Want, zegt hij, dan zal ik je vertellen waarom ik terugkom. Ik kan jullie niet missen. Ik wil jullie niet missen. Ik wil jullie altijd bij me hebben in dat koninkrijk van God. Opdat jullie altijd bij mij zullen zijn. Als hij even later op die avond zijn gebed houdt, het zogenaamde hoge priesterlijk gebed, dan zegt hij aan het einde van dat gebed, Vader, Vader, ik wil. Ja, wat wilt u, Heer Jezus? Wat wilt u, mijn zoon, zal Vader zeggen. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij zijn die u mij gegeven hebt uit de mensen. Ja, mijn zoon, en waarom wilt u dat? Vader, ik wil dat, opdat ze mijn heerlijkheid zullen aanschouwen. Ze hebben mij op aarde gekend in die oude wereld, in mijn lijden en sterven en dood. Maar als ze dan bij mij komen, in dat nieuwe koninkrijk van u, waar een royale accommodatie is voor al uw kinderen, de ontelbare, daar wil ik ze bij me hebben. Want ik heb ze zo lief, Vader. Ik heb ze zo lief. Ik kan in eeuwigheid niet zonder hen. Kijk, dat is nou de taal van de hemelse hulpverlener. En dat is dezelfde taal als van de aardse hulpverlener, de Heilige Geest. En als wij daar dan, en ik hoop dat dat voor ons allemaal zal gelden, gemeente, als wij daar dan straks zullen mogen komen, als er Jezus wederkomt en we mogen binnengaan in dat koninkrijk, dan zullen we doorgloeid en doortinteld van het zien van zijn heerlijkheid even heerlijk zijn als hij. Want in zijn brief schrijft Johannes zijn eerste brief, als hij komt, dan zullen we hem zien zoals hij is. En, schrijft Johannes, en dat is een hymnische zang die hij uitspreekt, we zullen hem eeuwig gelijk zijn. Wanneer gaat dat gebeuren? Daar weet Paulus ons er iets van te vertellen. Dat gaat gebeuren als de Heer Jezus wederkomt. En dan gaat er heel iets bijzonders gebeuren op die dag des Heren. Dan gaat er in een atoommoment, gemeente, worden we veranderd. Dan gaat dit sterfelijke veranderd worden in het onsterfelijke. Dan gaat het vergankelijke van ons leven veranderd worden in het onvergankelijke. Dat gebeurt in een atoommoment, in een oogwenk, in een knipoog van onze hemelse Vader. 2 Korinthe 5 staat het. Dan gaan wij het onvergankelijke aandoen. Aandoen, dat slaat op kleding. Als de Heer Jezus wederkomt, de hemelse hulpverlener, dan heeft hij kleding bij zich. Dan heeft hij de blinkende kleding bij zich. Het witte kleed van de gerechtigheid. En dan zegt hij, doe uit die oude plunje. Zo kun je voor mijn Vader niet verschijnen. Doe uit die oude plunje. Ik kleed u. In het witte, blinkende kleed van de gerechtigheid. U mag niet naakt voor mijn Vader verschijnen. Ik heb hier dat kleed geweven aan het kruis voor u. Trek het aan en verschijn voor mijn Vader. En verschijn voor mij. Kleding is één met ons persoonlijk. Als u kleren gaat kopen, dan koopt u kleren, gemeente, die bij u passen. Kleding en drager zijn één. U kent het spreekwoord. Kleren maken de man, kleren maken de vrouw. Ja, zegt hier Jezus, ik maak het kleed voor u, o kind van God in Ochten en in Veenendaal. Ik maak het kleed, ik heb het geweven voor u. En u kunt daarmee voor mijn Vader en voor mij verschijnen. Want de bruid gaat toch in het wit, gemeente. Kijk, zo is de Heer Jezus daar nu al mee bezig. In het rijk van zijn Vader, nog in de hemel. Maar hij is bezig met de wederoprichting van alle dingen. Hij is bezig met zijn Vader, met de herschepping. En nou horen wij dit. En nou is de vraag die ik me afgelopen week stelde. Ja, ik bestudeer dat nou allemaal en ik leer dit uit het woord van God, uit de Bijbel. Maar wat doet dat mij nou? Wat doet dat mij nou? Wat is mijn reactie erop? Je kunt wel een preek maken. En je kunt een preek uitspreken. Maar hoe beleef je dat nou zelf als dominee? En dat geldt voor u persoonlijk ook. En dan kom ik weer even bij Paulus terecht. En dan lees ik daar in 2 Korinthe 5. Dat Paulus zo'n heimwee heeft. Heimwee? Ja, dat is verlangen naar huis, hè? Verlangen naar huis. Hij zegt, ik wil zo graag bij onze hemelse Vader gaan inwonen op die nieuwe aarde met een nieuw lichaam. Niet meer in die oude plunje van dit leven. Ik wil zo graag bij Vader inwonen en niet langer uitwonen. En toen dacht ik, heb ik me de vraag gesteld, ken ik dit heimwee ook? En ik het heimwee ook. Dan slaat vaak de schrik je om het hart. Als je merkt bij jezelf, waar ben ik nog aardig gebonden? Ik heb mijn vrouw nog, ik heb mijn kinderen nog, ik heb mijn kleinkinderen nog. En ik mag nog preken vandaag. En ja, ik ben zo gebonden aan hier. Dat zult u ook zeggen. Laten we allemaal wel heel eerlijk zijn, gemeente. Willen we toch allemaal nog niet graag hier blijven? Zullen misschien jonge mensen hier zitten vanmorgen? En die zeggen, ja, maar wij gaan trouwen van het jaar. Er zal misschien een aanstaande jonge moeder in ons midden zijn die zegt, ik zou zo graag mijn kindje willen ontvangen. Misschien zijn er wel onder ons die zeggen, ik heb al lang mijn vakantie geboekt voor juli en augustus. Hoe kun je nou praten van heimwee naar dat koninkrijk van God? We zijn toch hier? We moeten toch mensgericht zijn? Niet zo met die laatste dingen bezig zijn? Ach, onze hemelse Vader weet dat allemaal van ons. En hij keurt dat allemaal helemaal niet af. Hij keurt het zelfs ook goed als we van elkaar houden en veel voor elkaar kunnen betekenen. En toch, ik denk dat het bij u net is bij mij. En soms zijn er van die momenten, alleen als je de tv ziet van Syrië en van Bangladesh en van die vader, en waar zijn die twee broertjes, dat je eens de opwelling kent van, o Vader, houd toch met deze wereld op. Laat toch uw koninkrijk komen. Neem ons Heer Jezus op in uw heerlijkheid. En daarom zou ik zeggen, laten we alsjeblieft niet op onszelf kijken. Want als we op onszelf kijken, dan kijk je naar beneden, dan kijk je altijd op de verkeerde persoon. Want zulke mensen zijn wij. Laten we. Heer Jezus zegt meermalen tot de mensen, zie toch op mij, kijk toch omhoog. En ik heb eens een keer uit Hebreeën 1 gepreekt en dat zal ik nooit vergeten. Daar staat dat Heer Jezus in Hebreeën 1 genoemd wordt de spiegel van God. We hebben vanmorgen allemaal even voor de spiegel gestaan. Zie ik er goed uit? Ben ik netjes gekleed? Is alles goed? En nou gaat het om die spiegel, de Heer Jezus. Als u elke dag met mij in hem kijkt, dan zie je jezelf heel anders. Dan zie je jezelf als een levend kind van God, als een paaskind. Als het kind voor wie de Heer Jezus Christus plaats bereid in het vaderhuis met de vele woningen. Weet je wat zo mooi is van deze spiegel, de Heer Jezus gemeente? Weet je wat zo mooi van deze spiegel is? Hij beslaapt nooit. Hij is altijd even duidelijk en altijd even helder. Wees zondag. Het is Pasen geweest. Het is Pasen geworden. En het gaat Pasen worden, gemeente. De Heer Jezus is waarlijk opgestaan. En hij zal al Gods kinderen, ik hoop u en mij, hij zal ons allen waarlijk doen opstaan. Pasen, de morgenstond van de eeuwigheid. Pasen, de dageraad van het koninkrijk van God. En Vader zet de deuren van zijn huis wijd open en roept ons toe. Kinderkens, kom binnen. Kom voor eeuwig bij mij wonen. Ik met u, u met mij. En daarom bidden de geest en de bruid, Heer Jezus, kom haastig. O, blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U, Vader, in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. We gaan zingen uit lied 337. Wij knielen voor uw zetel neer. En u die als Heer der Heerlijkheid vreest tot heil der volken. En hoe ras of traag de tijd verdwijnt, die dag zal zeker komen. Dus de drie versen uit lied 337. We gaan samen danken en bidden, gemeente. En willen voor alles ik u bidden. Maar willen ook in het bijzonder bidden voor Ria van Hattem. Want zij is de zuster die aan het begin van de dienst uitgedragen moest worden uit ons midden. En misschien, maar dat is niet helemaal zeker, opgenomen zal worden in het ziekenhuis. Zullen we nu samen danken en bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Hartelijk dank dat wij naar deze prediking konden luisteren. Dat we de boodschap konden uitspreken. Dat de organist dat vertolkt heeft in het spelen. En wij hebben meegezongen. Kortom, u hebt ons deze dienst bereid. En ons op de hoogte gesteld van die beide goddelijke hulpverleners. Uw zoon boven bij u en uw geest beneden in ons. Wat een boodschap, wat een bemoediging. Ook in ons bedreigd bestaan hier beneden. Maar wat een uitzicht biedt u al uw kinderen. Hoe bent u bezig met uw zoon in de wederoprichting van alle dingen? U hunkert naar ons. En uw geest legt de hunkering in ons naar u. En de dag gaat komen. De dag, ja, van oordeel. De dag ook van ontferming. De dag van gericht. Maar de dag ook van eeuwige genade. Eeuwig leven. In uw gemeenschap. In uw gunst. U dan te kunnen dienen. Op een volmaakte, volkomen wijze. En zo woont uw geest in ons. En zo werkt uw geest in ons. Hartelijk dank voor uw boodschap in het Nieuwe Testament en in de Bijbel. Doe de voorbeden voor uw gemeente hier. Voor kinderen, jonge mensen en ouderen. Voor zieken en bedroefden. Voor mensen die een groot verdriet hebben en pijn en smart. Ook nu we zorg hebben om Ria. Wij dragen haar in het bijzonder aan u op. U kent haar. U kent haar lichamelijk. U kent haar door uw geest ook geestelijk. Ontferm u over haar. En over al degenen die haar lief zijn. En wat fijn dat er ook in de gemeente zusters en broeders waren die haar konden helpen om haar uit de kerk te brengen naar een andere plaats, waar ze ook medisch kon onderzocht worden. Uw naam voor dat alles, heel veel dank en eer. Hemelse Vader, wij leven in een wereld vol verschrikkingen. O, zeker. Er zijn de ontelbare zegeningen en weldaden van u. Maar wat we dagelijks horen en wat we dagelijks zien, het kan ons zo benauwen en we staan er zo machteloos en weerloos bij. De hele wereld kijkt toe hoe het in Syrië gaat en ook in andere landen. Als wij mensen dan geen verlossing en oplossing weten, Vader, doet u het dan. En we hebben u niets voor te schrijven, maar we zongen het. Zend uw zoon. Laat u ons komen thuis halen. Altijd bij u. Abba Vader. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te schenken, gemeente. En dan gaan we daarna hele bekende versen zingen met het oog op het Pinksterfeest dat aanstaande is uit lied 114 van Op Toonhoogte. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. En wat kan ons schaden, wat van u scheiden, liefde die ons zo hebt liefgehad. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, gaat u thans allen heen in de vrede des Heren en ontvangt u met alle broeders en zusters die met ons verbonden waren de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met ons allen en ook met al de onzen. Amen.